Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, het derde vers. Wij openen Gods woord, Matteüs, hoofdstuk 16 en lezen met elkaar de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. Daarna zingen wij op psalm 89 het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen, tgeen ik eenmaal heb gesproken, tgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Als nu Jezus gekomen was in het delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baart de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan vanmiddag horen wat de eerste sleutel van het hemelrijk is. En dat onderwijs kunt u vinden zondag 31, de vragen en antwoorden 83 en 84. Zondag 31, de vragen en antwoorden 83 en 84. De eerste vraag die daar gesteld wordt door de onderwijzer is: wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En de leerling antwoordt op grond van Gods woord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vervolgens vraagt de onderwijzer naar de eerste sleutel: hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? En de leerling zegt: alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat zijt gij goed, dat gij uw woord gegeven hebt. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En dat tegen de achtergrond van onze rampzaligheid. Heere, dan mogen wij wel zeggen: Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave van het woord, het heilig evangelie. Maar Heere, u hebt nog veel meer gedaan. U hebt bij het woord ook de verkondiging van uw woord gegeven. Daar bent u zelf mee begonnen, direct na onze diepe val in het paradijs. En u hebt in het Oude Testament uw profeten willen gebruiken. Ja, Heer Jezus Christus, u bent naar de aarde gekomen als die grote profeet en leraar. U hebt de apostelen verkoren en tot op vandaag zendt gij uw knechten, evangelisten en zendelingen om het heilig evangelie te verkondigen. Wat zijt gij goed, Heere, voor slechte mensen. En ook als het gaat om de verkondiging van het woord, mogen wij wel zeggen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ja, Heere, dat in dat woord ons wordt getekend dat gij uw enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven zal ontvangen. En als het daarom gaat, mogen wij wel des te meer zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar Heere, wat is dat een grote last voor uw knechten. Om de rechtvaardigen aan te zeggen dat het hun wel zal gaan. En om de goddelozen te vertellen dat het hun eeuwig rampzalig zal gaan, ja kwalijk zal gaan. En al uw knechten voelen dat. Maar juist als de stof er ook over gaat, zoals deze middag. En u weet wat dat voor uw knecht betekent. Om ook dit woord de gemeente te moeten voorhouden. Die twee wegen, wetende dat er zijn die onder de genade leven. Wetende dat er zijn die onder de toorn leven. En Heere, nu worden wij geroepen eerlijk met de gemeente om te gaan. En u hebt het aan Ezechiël gezegd. Het bloed zal van uw knechten worden geëist. Heere, het is een grote verwaardiging om een gezant van Christus te zijn. Om het woord te prediken waarvan wij geloven dat het een kracht Gods tot zaligheid is. Maar u weet ook dat het voor uw knechten een last is. En soms een last die zwaar is. Maar Heere, het is ook zo'n grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. Voor die kinderen die hier zitten. Voor onze lieve jonge mensen. Voor de ouderen. Want u weet hoe wij hier gekomen zijn en hoe we thuis meeluisteren. U kunt ze precies aanwijzen die onder de genade zijn en die onder uw toorn nog voortleven. En juist onder de prediking vallen de beslissingen voor die nimmer eindigende eeuwigheid. O Heere, leg het in ons hart. Druk het af in ons hart. Hoe zijn wij hier gekomen? Hoe zullen we onder de prediking zitten? En hoe zullen we straks het kerkgebouw weer verlaten? Of onder de genade. Of onder de toorn. Heere, druk het eens af in ons aller hart. En dat het woord van deze middag nog gebruikt mag worden. Tot vertroosting van de gelovigen. En dat ze het vanmiddag weer eens mogen horen. Bij u is vergeving altijd geweest. Maar dat die ongelovigen, die onbekeerde jong of meisje, man of vrouw, eens wakker geschud zou worden. Doe het, Heere. Doe het toch om uw naams wil. Want er is toch een grote schare die zalig wordt. Wilt gij dan uzelf verheerlijken? Want u wilt toch de prediking juist gebruiken om dode zondaren levend te maken. U wilt toch de prediking gebruiken om het ware zaligmakende geloof te werken. Heere, zou u dan alsjeblieft in ons midden willen zijn. En laat juist het woord van deze middag, het onderwerp van deze middag, diepe indrukken en afdrukken mogen geven in ons aller hart en leven. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u in het midden van ons zijn als één die dient, alsjeblieft, Heere. En wilt u niet alleen de prediking zegenen, maar ook al het andere werk wat in het midden van de gemeente gebeuren mag, wilt u dat zegenen. Ook het werk van de jeugdverenigingen deze avond nog. Ook als er met één van de jeugdverenigingen nog een preekbespreking zal zijn, wilt u ook die eenvoudige middelen zegenen om in die jonge harten van onze jongeren te werken. Heere, gedenk de kerken waartoe wij behoren. Ook met het oog op het convent van aanstaande zaterdag. Heere, en zou u nog wonderen willen doen. Onze ogen zijn op u. U bent toch een almachtig God. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Ja, gedenk uw kerk in deze wereld. Wilt u onder Jood en Heiden nog zondaren trekken, en dat zult u doen, want u gaat nog steeds door deze wereld als de ruiter op het witte paard. Gedenk allen die in nood zijn in deze wereld. Gedenk allen die regeren, ook onze koningin dragen we hartelijk aan u op. Heere, wilt u zijn hart geven dat u mag vrezen. Zo zijn onze ogen op u geslagen, om hulp of gunst te vragen. Heere, zou u onze gebeden willen verhoren. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen op Psalm 81. Allereerst het bekende versje: opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarna ook de versen 13, 15 en 18. Dus Psalm 81, vers 12, 13, 15 en 18. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers na het amen van de prediking. Liefde gemeente, in het torenkamertje van het klooster in Wittenberg zit Maarten Luther. Hij is alleen en hij heeft zijn knieën gebogen. Ik hoor hem zuchten. Ik hoor hem worstelen. Ik hoor hem smeken voor de troon van God, die voor hem nog steeds een wrekende rechter is. En hoe hij ook bidt, en hoe hij ook worstelt en schreeuwt tot God, de hemeldeur lijkt gesloten. Moedeloos staat hij weer op van zijn knieën en gaat weer achter zijn bureautje zitten en slaat het woord van God open. Bij Romeinen 1. En hij begint te lezen. Met een vrezend hart, met een aanklagend geweten, totdat hij bij vers 17 komt. De rechtvaardige zal door het geloof leven. O, hij had het al dikwijls gelezen op die plaats in Romeinen 1. Maar nu hij het voor de zoveelste keer leest, wordt het zo anders in zijn duistere hart. Onverwacht gaat er een licht op in zijn hart. Het is de Heilige Geest die in de stilte werkt in zijn hart en hem het geloof geeft, zodat hij de diepe betekenis van deze woorden mag verstaan. En hij ziet het en hij had het eigenlijk al geleerd, maar met zijn eigen gerechtigheid kan hij niet voor God bestaan. Maar alleen met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die hem vanuit dit tekstwoord geschonken wordt, om niet. O gemeente, een ongekende blijdschap vervult het hart van Maarten Luther. Christus is mijn gerechtigheid, want Hij heeft mijn ongerechtigheid weggedragen door zijn lijden en sterven. Ja, Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. O, wat een wonder. Toen ging bij verrassing het hemelrijk voor hem open. Toen mocht hij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. En later schrijft Luther over deze ervaring. Toen werd voor mij de poort van het paradijs geopend. Toen hoorde ik de klokken van de hemel luiden. Ja, wat gebeurde daar eigenlijk in dat torenkamertje van de Wittenberg? Wel heel eenvoudig. Daar hanteerde de Heere de eerste sleutel van het hemelrijk. Het heilig evangelie, zodat die schuldige, zondige Luther genade vond in de ogen des Heren. Hij ontving het getuigenis in zijn hart dat zijn zonden om Christus wil vergeven waren en dat hij dit door het geloof mocht toe-eigenen. Kijk, daar heb je nou de eerste functie, van de eerste sleutel van het hemelrijk. Dat opent het hemelrijk. Maar er is ook nog een andere functie. Namelijk voor de ongelovigen wordt dat hemelrijk gesloten, zolang zij zich niet bekeren. En daarom, gemeente, elke preek doet met iedereen wat. Altijd. Altijd. En dat is het gewicht. Ik voel het. U ook. Jij ook. Het thema voor de prediking is: de prediking van het heilig evangelie, voorgesteld als een sleutel van een poort. De prediking van het heilig evangelie, voorgesteld als een sleutel van een poort. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij de sleutel van die poort, in de tweede plaats de opening van die poort en in de derde plaats de sluiting van die poort. Dus de prediking van het heilig evangelie, voorgesteld als een sleutel van een poort. We staan stil bij de sleutel van die poort, de opening en tenslotte de sluiting van die poort. Vanuit zondag 30 hebben wij gehoord voor wie het heilig avondmaal is ingesteld. We hebben daarover nagedacht op de zondag dat we voorbereiding hielden op de bediening van het heilig avondmaal. En toen is heel duidelijk naar voren gekomen dat er dan een scheiding valt. Want degenen die aan de tafel des Heren mogen komen zijn die mensen die het wonder van de wedergeboorte hebben leren kennen in hun leven. Maar degene bij wie dat wonder niet heeft plaatsgevonden, die komen openbaar of als een hypocriet, of als een mens die zich niet van harte wil bekeren, of als een mens die een goddeloos leven leidt, terwijl hij wel belijdenis des geloofs heeft afgelegd. En daaruit kwam weer zo duidelijk naar voren dat er twee soorten mensen zijn. Mensen die wederom geboren zijn en mensen die niet wederom geboren zijn. Of, om de beeldspraak van de catechismus te gebruiken, mensen die in dat koninkrijk Gods gebracht zijn en mensen die nog buiten dat koninkrijk van God ronddolen. En die scheiding loopt helaas dwars door de kerk heen. En dat is best aangrijpend. En daarom komt er een allesbeslissende vraag, in het bijzonder deze middag, maar feitelijk komt dat altijd tot ons. Wat bepaalt nu het binnen of het buiten zijn van het Koninkrijk der Hemelen? Nu aan het einde van antwoord 82, in zondag 30, sprak de leerling al over de sleutelen van het Koninkrijk. Door die sleutelen wordt iemand binnengelaten of wordt iemand buitengesloten. We vinden dat ook in de Bijbel terug. Dan denk ik aan die bekende gelijkenis van de 10 maagden. Uiteindelijk valt er een scheiding. 5 maagden zijn wijs en 5 maagden zijn dwaas. En als de bruidegom dan komt, en dan gaan 5 wijze maagden met de bruidegom de bruiloftszaal in. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de deur dicht. De wijze maagden zijn binnen. En als even later de dwaze maagden komen en ze kloppen op de deur, dan gaat die deur niet meer open, maar die deur blijft dicht. Het is dus binnen of buiten. Voor de deur of achter de deur. De deur die eerst open was, voordat de bruidegom kwam, werd gesloten. Kijk, en om een deur te openen en te sluiten, heb je een sleutel nodig. Zo is het ook met het komen in het Koninkrijk der Hemelen. Daar gebruikt de Heere de sleutels van het Koninkrijk van het Hemelrijk voor. Ja, wat zijn die sleutels dan? En wat wordt daar nou mee bedoeld? En daarom gaat de onderwijzer verder in zondag 31 en hij vraagt, wat zijn dan de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen? Nou, daar weet de leerling een antwoord op te geven. Maar voordat we naar dat antwoord gaan kijken, wil ik u er eerst op wijzen dat die uitdrukking die hier in de vraag wordt gebruikt, een sleutelen van het hemelrijk, dat dat een voluit Bijbelse uitdrukking is. En we zijn het ook tegengekomen in de schriftlezing die we deze middag samen hebben gelezen in Matteüs 16. Wij ontmoeten de Heer Jezus daar met zijn discipelen in Caesarea Philippi. Ze zijn zojuist 2 aan 2 op pad geweest om het evangelie te prediken en wonderen te doen. En dan komen ze bij de Heer Jezus terug en dan gaat de Heer Jezus hen een vraag stellen. Wie zeggen de mensen nou met wie jullie in aanraking komen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, dan komen er allerlei antwoorden. Maar allemaal verkeerde antwoorden. En de Heer Jezus hoort dat. Moet u eens even op u in laten werken wat dat voor de Heer Jezus geweest is. Toen hij uit de mond van de discipelen niet één keer hoorde, meester, nou waren we in Bethlehem. En daar was toch iemand die zei, Christus, dat is de Zoon van de levende God. Maar ze waren niemand tegengekomen. Wat moet dat voor Christus geweest zijn die de hemelse heerlijkheid verlaten had? Om zijn leven te geven voor doodschuldige zondaren. Moeten de woorden van Jesaja niet zijn gaan leven in het hart van de borg? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij was als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Het leek allemaal vruchteloos. Maar toen kwam de Heer met die persoonlijke vraag naar de discipelen. En zei me, gij, wie zegt gij dat ik ben? En toen konden ze het zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, en als de Heer Jezus dat antwoord hoort uit de mond van Petrus namens de andere discipelen, dan gaat hij verklaren hoe dat nou komt. Dat hebben die discipelen niet van zichzelf. Maar dat is mijn Vader die dat geopenbaard heeft. En de Heilige Geest die het geloof in hun hart geschonken heeft, om dat te mogen geloven. Kijk, en dat zal straks, naarmate ze nog meer onderwijs over Christus, de Zoon van God, ontvangen zullen. Dat zal dan ook de inhoud zijn van de prediking. Die ze straks moeten gaan houden als Christus opgevaren is naar de hemel. Jezus Christus en dien gekruisigd. En als zij deze belijdenis naar de zin en de mening van de Heilige Geest gaan prediken. En ze zullen het woord gaan prediken tot wie ze gezonden worden. Dan zal dat voor de ene hoorder een reuke des levens ten leven zijn. En voor de andere hoorder een reuke des doods ten dode. Nou, dat preken zoals Christus het wil. Dat is nou de bediening van de sleutel van het hemelrijk. Want in het 19e vers van Matteüs 16 staat. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Ziet u wel, die uitdrukking die hier in de catechismus wordt gebruikt, komt rechtstreeks uit de schrift. Het roept wel een beeld op. Een beeld dat heel herkenbaar is voor de oude Oosterse paleizen in de tijd van de Bijbel. Zulke paleizen, jongens en meisjes, van die grote koningen uit de tijd van de Bijbel, die hadden allemaal vertrekken. En het belangrijkste vertrek, de belangrijkste kamer of deel van het paleis, was van de koning zelf. Daar woonde hij, daar sliep hij, daar at hij met zijn gezin. Daar mocht je niet zomaar komen. En wilde je in die binnenste kamers van zo'n koning komen, dan moest je eerst door een bepaalde poort, een deur binnengaan, en dan kon je daar in die binnenste kamers komen. En nu had elke koning een hofhouding. En binnen die hofhouding was de hoogste ambtenaar aangesteld. En een van de taken van die hoogste ambtenaar was het dragen van de sleutel. Ja, wellicht een sleutelbos, zodat hij ook andere vertrekken kon openen en sluiten. Maar daar zat ook die ene sleutel in die toegang gaf tot die binnenste kamers van de koning zelf. En dan mocht die grote sleuteldrager alleen mensen binnenlaten die de koning daar wilde hebben. Maar deze hoge ambtenaar in de tijd van de Bijbel aan die Oosterse paleizen had ook nog personeel onder zich. En dan kon het wel eens gebeuren dat er iemand op bezoek kwam bij de koning en dat die grote ambtenaar op dat moment niet thuis was of even geen gelegenheid had om de deur open te doen, om die gasten binnen te laten bij de koning en dat hij een van zijn knechten riep en even de sleutel in de handen van die knechten gaf en zei: nu moet je dat en dat en dat doen. En als die knecht dan zijn werk gedaan had en hij had de deur geopend om de gasten binnen te laten, dan moest hij naderhand de sleutel weer in de handen geven van die hoge ambtenaar. Dat is het beeld achter de sleuteldrager. We komen er ook een concreet voorbeeld van tegen in Jesaja 22. Daar gaat het over koning Hiskia en die had ook zo'n grote ambtenaar aan zijn hof, Sebna. En later werd hij opgevolgd door Eliakim. En wat schrijft Jesaja dan over deze sleuteldragers? En ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Die Eliakim was dus de grote sleuteldrager van koning Hiskia. En bepaalde wie tot de koning mocht komen en wie niet. Maar gemeente, bij al die aardse voorbeelden is er één sleuteldrager die boven alle aardse sleuteldragers uitsteekt. Dat is een persoon die koning en sleuteldrager in één persoon is. En wie zal dat zijn? O, dat is Christus zelf. Van wie Johannes in het boek Openbaring geschreven heeft: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Kijk gemeente, zo is dat koninklijke paleis, wat ik zojuist schetste vanuit Gods woord, het beeld van het koninkrijk der hemelen. Nee, het koninkrijk der hemelen betekent niet alleen de hemel hierboven, maar het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God, dat ziet op de gemeenschap met God. En hoe komt een verloren zondaar nu in de gemeenschap met God? Dat kan maar in één weg. Het is de weg die de Heer Jezus zelf Nicodemus gewezen heeft. Het is de weg van de wedergeboorte. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het ziet op het rijk van Gods genade. En hoe kun je nu in dat rijk van Gods genade komen? Wel in de weg van de bekering. En die bekering, die wedergeboorte, die wordt voorgesteld als een poort, als een deur. En roept de Heer Jezus het steeds weer op, strijd om in te gaan door de enge poort. Ja, zoekt eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Maar ach gemeente, die poort is dicht. Die poort is potdicht. Heb je het al ontdekt in je leven? En is de vraag aan leven, hoe kan die poort weer open gaan? Hoe kan ik weer in gemeenschap met God komen? Daar ik zo'n ellendig mens ben buiten God, door mijn zonde. Hoe kan dat toch? Nu, door de sleutels die Christus gebruikt. En hoe gebruikt hij die dan? Door middel van zijn dienaren die hij uitzendt in deze wereld. En hij heeft ze 2 sleutels in hun handen gegeven. En dat geeft de leerling dan ook als antwoord als er gevraagd wordt: wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? de verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. We beperken ons deze middag tot de eerste sleutel van het hemelrijk, namelijk de prediking van het heilig evangelie. Dat doet Christus vanuit de hemel, als het ware die hoge ambtenaar in de hemel. En wat doet hij? Hij geeft die sleutels voor een tijdje in handen van zijn knechten, zolang als hij dat wil. Maar hij bedient ze. Maar hij schakelt zijn knechten in. Ik ga het jullie met een voorbeeld duidelijk maken, jongens en meisjes, wat ik zelf heb meegemaakt. Ik heb het wel eens meer ergens uitgelegd. Om het duidelijk te maken hoe Christus de grote sleuteldrager is, maar toch zijn knechten gebruikt om een deur te kunnen openen en te kunnen sluiten. Ik was 4 jaar. En toen kregen wij op school een nieuwe kleuterschool. Zo heette dat toen nog. Had je groep 1 en 2 nog niet. Een heel nieuw gebouw. En toen dat gebouw klaar was, toen had je de feestelijke opening natuurlijk. En wij mochten daar als kinderen, als kleuters, allemaal bij zijn. En wat hadden de juffrouws nou gedaan? De juffrouws hadden een enorme sleutel gemaakt. Hij was al 2 meter lang van hout. En helemaal aan het uiteinde van die sleutel, van die houten staaf, zat de echte sleutel ingemaakt, waarmee de deur kon geopend worden. En zo zou dan het gebouwtje geopend worden. En nu waren er 4 kinderen uitgekozen om die sleutel te mogen dragen. Om te proberen met z'n 4 die grote sleutel, waar het kleine sleuteltje ingemaakt was, in dat slot te krijgen en dan samen om te draaien, zodat de deur van het slot ging en de deur open ging. Maar ja, als je een kleuter bent, dan ben je nog niet zo groot. Dan ben je ook nog niet zo heel sterk als een volwassene. Dus hoe zouden die 4 kleuters dat ooit voor elkaar kunnen krijgen? En ik weet nog precies, ik was niet een van die kleuters die het mocht doen, maar ik stond er wel dichtbij. Aan het uiteinde van die sleutel, dat was zo'n boog, weet je wel, daar stond de voorzitter van het schoolbestuur. En die stuurde met zijn grote sterke handen de sleutel, zodat die kinderen alleen maar hoefden mee te bewegen. Duidelijk, hè? Is dat geen prachtig voorbeeld? Zo staat er in de hemel die grote sleuteldrager. En hij beweegt de sleutel. En zijn kleine kleuters, want meer zijn godsknechten niet, mogen die sleutel een poosje in hun hand houden om te openen en te sluiten. En daarom zendt hij Gods knechten tot verloren zondaren. Omdat er een verzoening verworven is door Christus. En hij legt Gods knechten als gezanten van Christus wegen het woord der verzoening in de mond. En Gods rechte knechten kennen ook iets van de toepassing van de verzoening in hun hart. En zo mogen ze tot zondaren komen. Laat u met God verzoenen. En wat gebeurt er dan, terwijl Gods knechten aan het preken zijn, in die steile afhankelijkheid van die grote sleuteldrager hierboven, dat dan het hemelrijk voor de gelovigen wordt opengedaan, maar de ongelovigen toegesloten worden. We gaan eerst bij het eerste deel stilstaan, de opening van die poort, onze tweede gedachte. Ja, met recht kan de prediking van het heilig evangelie een sleutel worden genoemd waardoor het hemelrijk wordt geopend. En hoe noodzakelijk is dat, gemeente, dat dat voor u, jou en mij gaat gebeuren in dit leven. Want ik heb het al gezegd, in onze voorouders Adam en Eva hebben wij de deur in het slot geworpen. De weg naar God en zijn genade, de weg naar de hemel is toegesloten. Hoe duidelijk wordt dat geopenbaard in het woord van God. Ga Genesis 3 maar lezen. Als Adam en Eva buiten het paradijs zijn geworpen, dan wordt daar een engel neergezet aan het begin van het pad dat leidt naar de boom des levens. En Adam en Eva weten het. Er is zomaar geen weg meer terug tot God. De deur is dicht. En de mens is in een ellendige toestand gekomen, buiten de gemeenschap met God, onder de toorn van God, onder de vloek van God. Een verschrikkelijkere toestand is niet denkbaar. En wil nu een zondaar buiten dat paradijs, onder de toorn Gods, op weg naar de eeuwige rampzaligheid, daarvan verlost worden en weer in de gemeenschap met God kunnen komen, dan zal de zonden moeten worden weggenomen. En is het niet een eeuwig wonder, gemeente, dat zo kort na die diepe val in paradijs, die goedertieren God toch al gekomen is om te laten weten dat er toch nog een weg terug is voor een diepgevallen zondaar. Hoe daar voor het eerst de rijke belofte van het evangelie geklonken heeft. Achter dat gesloten paradijs. En vanaf dat eerste woord zijn er steeds meer beloften gekomen die wij het heilig evangelie noemen. En de inhoud van die beloften is Jezus Christus en dien gekruisigd, in wiens bloed alleen vergeving der zonden te vinden is, en door wiens bloed alleen de toegang tot God weer geopend is. En dat heeft God verkondigd. En hij laat het nog steeds verkondigen. Daarom heeft Petrus op de Pinksterdag mogen zeggen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt tot vergeving der zonden. En ook de inhoud van Paulus' prediking was: zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, dat is Jezus Christus, uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Maar Paulus heeft nog meer gezegd. Hij heeft ook gezegd: want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht God tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Dus wat blijkt uit deze woorden? Dat er een voorwaarde wordt gesteld aan de prediking van het heilig evangelie, opdat een zondaar weten zou dat voor hen persoonlijk dat hemelrijk daadwerkelijk geopend wordt. Want het is geen automatisme. Het is niet zo dat als je onder de prediking van het evangelie bent, onder de zuivere bediening van het woord, dat dan automatisch voor je de poort naar de hemel geopend wordt. In de zin van: ja, alles is volbracht. En de Heer Jezus heeft de weg tot het Vaderhuis toch geopend. Dan is dat toch genoeg. Dan hoeft er meer toch niet te gebeuren. Dan ga ik toch zo ten hemel in. Maar zo ligt het niet. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die schrijft in zijn eigen verklaring over de catechismus het volgende: de opening van het koninkrijk der hemelen geschiedt niet letterlijk krachtens de aard van het evangelie. Want het is niets anders dan de verkondiging van het evangelie, van de blijde boodschap. Maar, zo schrijft hij, bij de prediking van het evangelie worden voorwaarden gevoegd, namelijk om te geloven. Het ware zaligmakende geloof, gemeente, dat is de grote voorwaarde om te kunnen weten: de deur is ook voor mij geopend. Want kijk, wat heeft God nu gedaan? Hij heeft dat koninkrijk weer ontsloten Dat heeft hij gedaan door dat offer van zijn zoon. En Christus kon daarom zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Het staat duidelijk in de Bijbel geschreven, door één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Christus is die grote hoge priester die zichzelf geofferd heeft aan het kruis van Golgotha. En de schuld van zijn kerk heeft hij uit het boek weggewist. En toen hij stierf op Golgotha, liet God de Vader het weten dat er inderdaad door dat bloed van Christus een open weg is tot de Vader. Hij scheurde toch dat voorhangsel van boven tot beneden. Nu is er een bloedweg, een verse weg, een levende weg om weer in gemeenschap met God te komen. En Christus is op grond van dat bloed ingegaan in het hemelse heiligdom. Niet met het bloed van offerdieren, maar met zijn eigen bloed. Om daar een zondaar met God te verzoenen. Dus het koninkrijk der hemelen is geopend. En Christus is zelf de deur tot dat koninkrijk. Maar nu die grote vraag. Die alles beslissende vraag. Is het ook voor mij? Wie zit daarmee? Wie loopt daar nou mee? Is die deur ook voor mij geopend? Is dat wonder waar dat heilig evangelie van spreekt? Namelijk dat mijn zonden weggewassen kunnen worden. In dat bloed van Christus, is dat nou ook voor mij? Is dat bloed nou ook toegepast in mijn ziel? Dat zijn levensvragen, gemeente. Dat zijn levensvragen die geboren worden in het hart van een zondaar die wederom geboren is. En hoe kom je daar nu achter? Hoe kom je dat nu aan de weet? Heel eenvoudig. Door het geloof. En dat geloof wordt nu in de wedergeboorte in je hart gelegd. En als het Gods tijd is om zijn zoon te openbaren aan zo'n verloren ontdekte zondaar, dan zal dat geloof zo gaan functioneren dat je van binnen mag weten, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En daarom zijn alle wederom geborenen gelovigen. Ware gelovigen. En met dat woord worden alle kinderen van God samengevat. Want wie zijn dat nou? Die gelovigen voor wie dat hemelrijk geopend wordt. Nou, dat zijn niet een paar gelovigen. Vanmorgen hebben wij gehoord dat het een schaar is die niemand kan tellen. En in aansluiting daarop vind ik hier de uitdrukking. Allen en een iegelijk. Niemand uitgesloten. Alle gelovigen. Alle ware gelovigen. Is het hemelrijk geopend. Dat zijn niet de historisch gelovigen zonder meer. Dat zijn ook niet de tijdgelovigen of de wondergelovigen. Maar dat zijn de ware gelovigen. Van de kleinste lammetjes tot de oudste schapen toe. Het zijn mensen die inderdaad in aanraking zijn gekomen met de wet. Maar ook met het heilig evangelie. Door de wet leerden ze zien wie ze waren voor God en wie ze zijn voor God. En door het heilig evangelie leerden ze Christus kennen. En daarom een ware gelovige is iemand die enige kennis van Christus heeft gekregen. Het kan niet bestaan dat er ware gelovigen zijn die werkelijk niets van Christus leren kennen. Dat kan niet. Maar nu is het wel zo dat die gelovigen allen en een iegelijk niet allemaal zo'n even sterk geloof hebben. En ook niet alle ware gelovigen hebben evenveel zekerheid dat hun zonden om Christus bloed vergeven zijn. Ja, het wordt wel van al die ware gelovigen de hartelijke begeerte om dat te mogen kennen. Maar onder de ware gelovigen is zo'n onderscheid. Er zijn nog van die zondaren die de zekerheid van die vergeving der zonden zo missen. Die wel gezien hebben hoe noodzakelijk het is. En die ook gezien hebben dat ze zonden hebben die vergeven moeten worden. Het zijn ook mensen die wel in het heilige evangelie gehoord hebben dat er een zaligmaker is. En dat alleen door het geloof in hem vergeving van zonde te verkrijgen is. Maar ze kunnen het maar niet toe-eigenen. Ze lopen zo nog onder de last van die zonden. Maar tegelijkertijd, als je ze zou ontmoeten in de binnenkamer voor God, dan hoor je die mensen roepen en vragen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ze zien er zo naar uit om het te mogen weten. En als ze dan bemerken dat dat gepaard gaat met de kennis van de Heer Jezus, dan ontstaat er zo'n honger, zo'n dorst om hem te kennen en te onderwezen te mogen worden in dat grote werk wat hij gedaan heeft. Maar er zijn ook anderen die zijn dichterbij gebracht bij het offer van Christus. Die hebben hem mogen ontmoeten in de prediking van het evangelie. Die weten wat het is om te vluchten tot Christus. Om aan zijn voeten terecht te mogen komen. En die als het ware, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, onderhandelingen kregen met de Heer Jezus. Omdat ze weten, hij alleen. En ze vragen: Heere, wil u het voor ons oplossen? Wil u mijn zonde overnemen? Heere, indien gij wilt, gij kunt mij toch reinigen. Ja, die zijn er zeker van dat de vergeving in Christus te vinden is. Maar ze willen zo graag dat hij het persoonlijk tot hen zegt. En ze zijn op de juiste plaats gekomen, daar waar het te verkrijgen is. En als je het verkregen hebt, dan ben je tot die zekerheid gekomen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hoe de Heere op grond van het bloed van Christus de zonde daadwerkelijk gaat vergeven. Ziet u hoe onderscheiden dat geloofsleven kan zijn? En toch, het concentreert zich altijd op Christus en de vergeving der zonde. En daarom worden al die mensen een allen en een iegelijk geschaard onder de gelovigen. En wat mogen Gods knechten nou doen? Welke heerlijke permissie hebben ze ontvangen van hun meester om al die ware gelovigen het elke keer weer toe te roepen, of ze er nou bij kunnen of niet. Maar de vergeving der zonde is in Christus te vinden. Ja, sterker nog, daar mogen Gods knechten tot de ware gelovigen elke keer weer prediken: uw zonden zijn u vergeven. En dan kan het zomaar gebeuren, gemeente, dat als een knecht van God in de prediking van het evangelie deze woorden met kracht mag verkondigen, dat de Heilige Geest als het ware neerdaalt in je ziel en het ware geloof geeft dat je het op dat moment geloven zal en geloven kan. En is dat niet het heerlijke van de prediking van het evangelie? Dat je misschien onder de zondelast in Gods huis gekomen bent. En je denkt dat het nooit meer goed kan komen. En onder de prediking wordt de Christus je uitgestald. In het offer wat hij gedaan heeft. En dan zit je hier in de kerk als een schuldige zondaar. En je geloofsogen worden gericht op Christus. En je mag weten dat hij met zijn bloed als het ware tussen God en u in komt te staan. En terwijl je zo in de prediking wordt meegenomen. En Gods knecht mag het van zijn meester zeggen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat er dan wat gebeurt. Wat je van tevoren nooit had kunnen denken. En dat je hier onder de prediking van het woord zit. En het woord daalt in je ziel. En een ongekende vrede komt erin mee. Dan zou je hier willen blijven zitten. Dan is daar gemeenschap met de Heere in Christus. Maar ook als je nog zo van verre staat. En je durft daar niet te komen. Ook dan mag Gods knecht het toeroepen. Kom. Kom naderbij. Waag het er toch op. Want alleen in Christus is vergeving der zonde. Je kan jezelf er niet van verlossen. Kom zondaar, kom. Je hebt niet te veel gezondigd. Er is in het bloed van Christus zo'n ruimte. Al had je alle zonden van de nakomelingen van Adam. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Kom toch, kom toch. En buig voor hem neer. En laat je zaligen door Christus. Om het ook uit zijn mond te mogen horen. Uw zonden, mijn dochter. Uw zonden, mijn zoon. Zijn u vergeven. Kijk, dat mag de ware gelovigen gepredikt worden. Nee, dat mag een knecht van God niet tegen een onbekeerde zondaar zeggen. Want die is nog geen waar gelovigen. Maar dat is wel wat anders. Dat aan een onbekeerde zondaar gepredikt mag worden. Dat er bij God genade te verkrijgen is. Dat laat niet weg dat Christus gezegd heeft. Gaat uit in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Dat je wel een zondaar mag toeroepen, wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Opdat die zondaar op zoek zou gaan, opdat het bij die zondaar geheiligd zou worden en hij door middel van die woorden tot waarachtige bekering gebracht zou worden. Maar het wonder van de vergeving der zonde, zo blijkt het zondag 31, mag aan allen en een ieder verkondigd worden die het ware zaligmakende geloof ontvangen hebben. Zalig de mens die geloven mag. Het hemelrijk is geopend. Maar rampzalig die mens die niet gelooft. Onze laatste gedachte. De sluiting van die poort. Ik zat zo te denken aan Jesaja. Jesaja geroepen wordt om profeet te zijn. Dan gaat de Heere eerlijke woorden tegen hem zeggen. En dan zegt hij. Jesaja, nou moet je met twee woorden gaan preken. Je moet tegen de rechtvaardigen gaan zeggen dat het hun wel zal gaan, dat het hun goed zal gaan. Maar je moet ook zeggen, wee de goddeloze. Het zal hem kwalijk gaan. En ook dat, gemeente, is de bediening van de sleutel van het hemelrijk. Jesaja was zo'n sleuteldrager. Tweeërlei boodschap heeft hij gebracht. En dat moeten Gods knechten ook doen. Een boodschap van genade. En een boodschap van het oordeel. En gemeente, ik stel me kwetsbaar op. Maar dat laatste vind ik zwaar. Wetende dat er ook onder ons nog ongelovig zijn. Ik zou het liefst het evangelie willen prediken. Maar mijn meester zegt, zeg ook wat tegen de goddelozen. Zeg ook wat tegen de ongelovigen. En daarom doe ik het in gehoorzaamheid aan mijn meester. Maar als ik dingen ga zeggen vanmiddag en ook in andere preken, denk niet dat uw knecht dat lichtvaardig doet. Denk niet dat hij hier op een hoogte staat om het eens eventjes te zeggen. Absoluut niet. Maar dan voel ik bij tijden zo het gewicht van uw zielen. En wilt u dan ook zo naar me luisteren, als ik ook deze middag de ongelovigen moet aanzeggen hoe het ervoor staat en u weet zelf hoe het erbij staat? Ik niet, u wel. Voor Gods aangezicht. Je weet heel goed of je bekeerd bent of niet. Je weet heel goed of je een gelovige bent of een ongelovige. En daarom moet je luisteren naar wat mijn meester tot u te zeggen heeft. Het gaat in het antwoord ook over degenen die buiten zijn. Nee, dat zijn niet de mensen die buiten de kerkmuren zijn. Maar dat zijn ook mensen die binnen de kerkmuren aanwezig zijn. Want er is kaf onder het koren. Dat zijn die mensen die onder de prediking van het evangelie zijn, maar diep in hun hart, omdat ze nog onbekeerd zijn, de belofte van God niet aannemen, niet kunnen aannemen, maar ook niet willen aannemen. En dat is pijnlijk voor godsdienstige mensen. Het zijn mensen die ten diepste niet willen breken met de zonde. En die ten diepste toch ook heulen met de wereld. Het zijn mensen die niet willen buigen voor de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En wat is die grondwet? We hebben het samen gelezen in Matteüs 16. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Kijk tot degene die onbekeerd voortleven. Die in ongeloof voortleven. Die zich niet van harte willen bekeren tot de Heere. Die moet een ernstige boodschap gebracht worden. Een boodschap waarvan u, ongelovige, onbekeerde zondaar, zou moeten beven, zou moeten sidderen. En er worden de twee aangrijpende dingen hier gezegd in antwoord 84 op grond van het woord van God. En onbekeerde zondaar, luister toch eens, luister toch eens. Je ligt onder de toren van God. En je bent op weg naar de eeuwige verdoemenis. Wat betekenen die twee dingen dan? Wel, God is vertorend over je zonde. En je hebt nog niet met een waar geloof Christus aangenomen die voor de zonde betaald heeft. Dus ligt het nog op jezelf. Moet je zelf gaan betalen. Moet je zelf die straf nog gaan dragen. Zolang je onbekeerd en ongelovig blijft. God is gruwelijk vertorend over de zonde. In zijn hart is een drang om je te straffen vanwege de zonde. God kan je niet in gunst aanzien, al denk je dat misschien wel. Maar als je buiten Christus bent, ligt de toorn Gods over je. Dan hang je zoals een Puritein het ooit onder woorden bracht, als een zijden draad boven de rampzaligheid. En als God maar een tikje geeft tegen die zijden draad, val je er eeuwig in. En moet je het eeuwig ondervinden. Die eeuwige verdoemenis. Dat eeuwig gescheiden zijn van God. Dat eeuwig omkomen in die eeuwige dood. O, dat verschrikkelijke oordeel. Dat we onszelf op de hals hebben gehaald door onze zonden, door onze diepe val in het paradijs. En daarom moeten we altijd met zeer voorzichtigheid over deze dingen spreken. Met vol ontzag. Want het is echt, gemeente, een realiteit. Gods woord zegt het zo duidelijk. En als er één geweest is die zo ernstig over deze dingen heeft gesproken, de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis, is het de Heer Jezus zelf wel. Ga de evangelie maar na. En omdat Hij het gedaan heeft, moeten ook Gods knechten het doen. Spreken met ontzag over dat verschrikkelijke oordeel, over de hel, over de buitenste duisternis, waar wening is en knersing de tanden, waar God een eeuwige gloed is en een vuur bij wie niemand wonen kan. Een gemeente, dat moet ik nou preken tegen een ongelovige. Dat moet ik van Christus zeggen tegen een onbekeerde. Al zit er geen mens op te wachten. En kom je in verzet. En komt het misschien wel bovenop, maar misschien wel vanuit je achtergrond. Oh, daar heb je het weer. Zo'n hel en verdoemenis spreek. Maar dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet, gemeente. Maar het gaat om de werkelijkheid. De werkelijkheid. En daarom moet ik in navolging van mijn lieve meester zeggen. Het ga je kwalijk. Dit is je toestand. En ik zeg het in liefde. Ik zeg het met een wenend hart. Ik zeg het met innerlijke ontferming bewogen mijn meester na. Maar daar zit wel een doel achter. Het is niet zo dat Gods knechten dat moeten preken alsof het al definitief zou zijn. O, gelukkig niet, want het heeft een heilig doel. Namelijk dat je alsnog zou komen tot bekering en geloof. Dat is het. En daarom mogen Gods knechten erbij zeggen, zolang zij zich niet bekeren en in het vervolg daarvan bekeer je dan toch. Bekeer je dan toch. Want het is mogelijk om van die eeuwige verdoemenis verlost te worden. Het is mogelijk om van dat goddeloze ongeloof bevrijd te worden. Want de Heer Jezus Christus gaat nog voort. Hij is nog zo langmoedig. Dat betekent letterlijk traag tot toorn. En vanuit die langmoedigheid komt hij deze middag tot een onbekeerde, tot een ongelovige. En hij steekt twee vingers van zijn doorboorde middelaarshanden omhoog. En hij legt een eed af. Zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Dat wil hij nog. Uit genade schenken, opdat je levend gemaakt zou worden. En daarom bekeert u. Bekeert u. Van uw boze wegen. Want waarom zou je sterven, onbekeerde zondaar in Rotterdam-Kralingen? O, maak van dit gebod, van deze welmenende eis, dan je gebed. Als de Heere zo indringend komt, bekeert u toch, bekeert u toch. O, steek je handen dan maar in hulpeloosheid naar de troon der genade. En zeg, Heer, ik weet het niet, maar bekeer gij mij, zo zal ik bekeerd zijn. Daar heb je het woord in mee. En als het deze middag na aan je hart wordt gelegd, geloof in mij, geloof in mij.
En je staat als een machteloze en je weet niet hoe je geloven moet. Roep dan tot hem die voleinde des geloofs en smeek, hulpeloos, reddeloos. Heere, schenk mij het ware geloof. Want eens sta je voor God in de troon voor het Lam. En dan gaat God je onderzoeken. Dan gaat God je oordelen. En hoe zal het dan zijn? Al die preken, al die schriftlezingen, al die momenten dat je op een of andere manier met dat heilig evangelie in aanraking bent gekomen. O, dat je toch ter harte zou nemen. Dat je het eens recht zou geloven. Dat de Heer ook dit woord, onbekeerde zondaar, zou willen gebruiken om je van dood levend te maken. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard je toch niet, maar laat je leiden. We gaan naar huis. Of onder de genade. Of onder de toren. Amen. Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, hoeft er niemand achter te blijven. Mogen we allemaal bekeerd worden of zijn. Vanwege de volheid die bij u te vinden is. Vanwege de eer van uw naam. Nee, het is niet verdiend. We zouden het verdiend hebben dat we allemaal weggeworpen zouden moeten worden. Vanwege onze zonden tegen u gedaan. Maar Heer, u hebt zelf die weg uitgedacht. De hemelpoort kan open. Heere, u weet voor wie dit woord een troost was. U weet voor wie het een schrik was. U weet voor wie onbewogen was.
maar wilt u ermee doen hetgeen u behaagt. Doe het uit genade, Heere. Hartelijk dank dat u gaf om onder uw woord te mogen zijn en uw woord te mogen prediken. Wees er de stille naprediker van, tot uitbreiding van uw koninkrijk en vertroosting van uw kerk. Wilt u ons ook nog een goede avond geven als een preekbespreking is met de ene vereniging, en geef ook de andere vereniging wat nodig is. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen het Psalm 118, het eerste deel van vers 10 en daarna het tweede deel van vers 9. Psalm 118, 10a en 9b. Heilige vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.